Ik ben een beetje uitgelopen en dat moet ik inhalen straks. Maar dat kan. Straks iets over die vertrouwelijke omgang met God. Staan voor Gods aangezicht, in Gods nabijheid, leven. En alles wat daarmee samenhangt. Nu iets over de roeping van Elisa. Ik vroeg straks even aan een paar mensen die hier stonden. Wat ga je doen als je deze cursus toch hebt zitten? Nou, dat wisten ze eigenlijk alle vier niet. Dus, en ik denk dat er nog wel een stelletje zijn zo. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is iets heel groots om door God voor iets geroepen te worden. En Elisa werd dat. Maar ik pak even één tekst uit het Nieuwe Testament. Om dat van zojuist te bevestigen. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot bejaardenwerk, kinderwerk, zendingswerk, ontwikkelingswerk. Nee, dat staat allemaal niet. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het hele verhaal. Dat is je roeping. Je bent geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Hij verlangt er ontzettend naar om met jou één te worden. Zo één als wat hij uitdrukt in ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Dichter kan niet meer. Sterker nog, hij gaat in je wonen. Door de Heilige Geest. Hij wil gemeenschap. Zijn verlangen is dat we leren zo dicht mogelijk bij hem. Gij zijt, God is getrouw. Want God wil dat dus ook. God wil dat voor zijn Zoon. Even iets om over na te... Nou, laat ik het niet doen, want dan kom je weer op zijn spoor. Maar God is getrouw die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Toch even die tekst die in mijn gedachten speelt. Het was alleen maar om mee naar huis te nemen en over na te denken. God zegt, ik zal voor hem een hulp maken. Uit borst. Er zoek alleen maar vragen op, daarom zeg ik er niks over. Maar het is Gods droom om voor zijn Zoon een hulp te maken bij een post. Want God is getrouw die jou heeft geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is zoiets hoogs. Zoiets boven al ons denken uit. Waar God jou voor roept. God is getrouw die jou heeft geroepen. Tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is niet zomaar even een tekst. Dat is Gods droom. Gods passie. Daar doet God het allemaal voor. Ik hoop dat dat een beetje blijft hangen ook in je hart. Nu die andere vorm van roeping. Het kan zijn dat God je roept voor een bepaalde taak. Dat hoop ik. Dat is fantastisch als je weet dat God je op een bepaald spoor zet. Je daar een warm hart voor geeft. En dat God je op die weg leidt. Nou, Elisa maakte dat mee. En dat lezen wij in 1 Koningen. Even kijken. 1 Koningen 19, ja, vers 19. Dus Elia die heeft daar onder die struik gelegen en die wilde wel dat het afgelopen was. Maar God gaat nog met hem door, maar stelt tevens voor hem een opvolger aan. En dat lezen we in vers 19. Nadat Elia vandaar gegaan was, trof hij Elisa aan. De zoon van Safat, bezig te ploegen. Boerenzoon dus. Bezig te ploegen met 12 span voor zich. Dat betekent dat het een rijke boerenzoon was. Terwijl hij zelf bij het 12e was. Toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. En loopt dan ook gewoon door. Vandaar dat Elisa hard moet lopen om hem weer in te halen. Daarop verliet Elisa de runderen, snelde Elia achterna. en zei: laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen. En hij zeide tot hem: ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Toen keerde hij terug van achter hem en nam het span runderen, slachtte het, dus hij verbrandde echt alle schepen achter zich, slachtte het, kookte ze op het ploeghout van de runderen, het vlees gaf hij aan het volk en ze aten, daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem. Even naar dat woord, ga heen, keer terug, wat heb ik u gedaan? Daar kun je van alles nog wat in lezen. En welke vertaling of je ook neemt, maakt het ons allemaal niet zo erg veel duidelijker dan dat wat er staat. Want dit staat er gewoon. Wat bedoelde Elia daar nou mee? Dus ik geef mijn eigen invulling en ik denk dat dat het is. Dat zie je straks, ik ga even naar het Nieuwe Testament zo, dat hij zegt van, je hoeft niet. Je hoeft niet. Ga heen, ga terug, wat heb ik je gedaan? En je ziet bij de Heer Jezus, want die neemt die woorden over in Lucas 9, vers 61. Daar staat: en weer een ander zei: ik zal u volgen, Heere, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zei tot hem, en dat ligt helemaal in de lijn van Elia: niemand die de hand aan de ploeg slaat, en dat was bij Elisa het geval, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Bijna zoals je zegt, want daarvoor heb je bijvoorbeeld iemand gehad die zegt, tot een ander zei hij, vers 59, volg mij. Maar deze zei: sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Nou, dat kon nog wel een tijdje duren voordat die man doodging, want ze werden altijd op dezelfde dag begraven in het Midden-Oosten. Maar Jezus zei tot hem: laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. Een roeping heeft iets heel radicaals in zich. Ook bij Elisa, hij neemt de ploeg en dat gebruikt hij als brandhout. Hij slacht twee ossen en het geeft het vlees aan het volk en hij gaat mee. Indien niemand, dus wat hier staat, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet dat geen achterlicht is geschikt. En wat Elia zegt met zijn woorden is: ga heen, keer terug, wat heb ik u gedaan? Je hoeft niet. Ik herken dat heel goed, omdat God mij precies hetzelfde duidelijk maakt. Lang verhaal kort maken, ik was 25, kwam ik tot geloof ongeveer. Ik was 30, ik zat bij ons in het bedrijf, familiebedrijf, verhuisbedrijf, met mijn vader, met mijn broer, met personeel. Mijn broer die ging eruit en toen moest ik met mijn vader verder en toen moest ik naar de notaris om een nieuw firmanschap te ondertekenen, te sluiten, te ondertekenen. En mijn vader drong daarop aan, die was al toen 61 en die wilde dat ik de hele zaak overnam. En zei iedere keer: een van, dan gaan we nou naar de notaris. Maar ik wist, ja, is dat wel wat God wil? Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Ik was toen 30. Wat wilt u? En wilt u dat ik de rest van mijn leven in ons familiebedrijf de leiding neem? Had ik graag gedaan, een mooi bedrijf. Of hebt u andere plannen? En ik was natuurlijk, zoals ieder rechtgeaard christen, geweldig onder de indruk van de nood in deze wereld. Van mensen die het evangelie moesten horen. Ik hoop dat je dat ook kent. Ik ben daarin in mijn jonge geloofsleven heel veel in een kramp terechtgekomen. Ik heb dingen gedaan die niet verstandig waren. Maar het had wel allemaal te maken met het feit, ja, dat ik bewogen was. Ach, er zijn zoveel mensen, die hebben nooit van u gehoord. Er is zoveel te doen. Moet ik nou de rest van mijn leven eigenlijk bijna al mijn energie stoppen in het familiebedrijf, wat misschien anderen ook kunnen doen? En wat wilt u? Wat wilt u? En dat gaat je heel hoog zitten. Dat is zo als wat je van Elia las. Toen droogde de beek op. Hij had het daar niet zo echt meer naar zijn zin. Het water droogde op. Het was: wat wilt u, Heer? En dat gaat vooraf aan een roeping. Een onrust met de plek waar je zit. Bijna altijd. Onrust van: is dit het? Is dat het doel van mijn leven? Je leeft maar één keer. Je wil je huid duur verkopen. Wat wilt u, Heer? Dus in die tijd ging ik heel veel naar de duinen. Wij wonen vlakbij Katwijk. En elke vrije zaterdag die ik had, dan nam ik mijn Bijbel in mijn Bijbeltas en dan ging ik 's morgens om 9:00 weg en dan bleef ik de hele dag in de duinen met die ene vraag. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En ik zei, als u wilt dat ik in het bedrijf blijf, ja, dat doe ik graag, maar als u wat anders wilt, en dat ging natuurlijk, want ik moest naar die notaris, dat ging natuurlijk dringen, dat heb je ook nodig vaak bij een roeping, dat ging dringen, dus zei ik tegen de Heere God, Heere God, als u nou wil dat ik uit het bedrijf ga, maak u me dat dan duidelijk. Dat was niet simpel, want A, ik was getrouwd, we hadden kinderen, ik woonde in het huis van de zaak. Ik moest mijn vader in de steek laten en vooral het laatste was buitengewoon pijnlijk, want hij rekende helemaal op mij. Dus dat vond ik heel moeilijk. Dus ik zei, Heere God, als u wilt dat ik dat offer breng, zo zei ik het, maak u me dat dan duidelijk. En toen zei God, vraag niks van je. Bied je wat aan. En ik denk dat sommigen van jullie een wenkbrauw ophalen. Zegt, hebben jullie zo iemand tegen wie God van alles zegt? Is het enige wat God gedurende mijn hele leven tegen mij gezegd heeft. Mag het? Natuurlijk heeft hij me wel weer dingen duidelijk gemaakt later door zijn woord en dergelijke. Maar dit sprak God. En daar neem ik ook niks van terug. Ik weet niet, komt het via je oren of je hart. Maar dat doet er niet toe. Het heeft een impact die buitengewoon sterk is. Daar gaat het om. Als er van Abraham staat, dan zegt Stefanus van hem, de God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham en zei, ga uit je land. De God der heerlijkheid. Wat was dat daar nou? Licht of trillingen of allemaal niet. Doodgewoon, als iemand bij mij in de buurt gelopen zou hebben, dan was er niks aan de hand, maar er was een hele sterke aanwezigheid van God. Vraag niks. En dat vind ik hier bij Elia terug. Henk, wat heb ik je gevraagd? Je hoeft niet. Dat was alsof God dat deed. Je hoeft niet. Vraag niks van je. Bied je wat aan? En dat is zo'n waarheid. God vraagt helemaal niks. God biedt je wat aan. Ik heb toen, om het verhaal even af te maken, ik heb toen gezegd, hier mag ik een uur bedenktijd. En dat uur ben ik rondgewandeld en was God daar. En liet mij zien hoe grandioos of het is om een discipel van de Heer Jezus te mogen zijn en het evangelie te verkondigen. En na dat uur zei ik, graag Heer. God vraagt niets van jou ook niet. Laat nooit de gedachte toe dat God jou nodig heeft. Onzin. God heeft je, dat zou, God zou op hetzelfde moment God niet meer zijn als hij jou nodig had. Hij is de Almachtige. Het is zijn zaak. Hij is God. Hij is God, lieve mensen. Hij heeft jou niet nodig. Vandaar dat hij mij heel goed liet weten. Ik vraag niks van je. Bied je wat aan? Dus net als wat hier staat. Ga één keer terug. Wat heb ik u gedaan? Dat hoeft niet. En dan heel snel maakt Elise dat de zaak in orde komt en dat hij volgen kan. Hij is ook bij jou. God vraagt niks van je. Is dat nou waar? Vraagt God niks? Als ik antwoord moet geven in één woord, zeg ik nee. Want alles wat hij vraagt, geeft hij zelf. Alles. Verlangen, toewijding, ijver. Liefde voor God en voor mensen. Alles geeft hij zelf. Het is God die het willen en het werken in je werkt. Laat hij maar vragen. Want je weet, dat geeft hij dan ook zelf. Dat is zo. Nou, zulke dingen zijn zo kostbaar. En het duurt, ook bij mij hoor, het heeft heel lang geduurd voordat ik dat wat meer naar mezelf toe kon trekken. Altijd nog weer ga je leven. Ja, maar je, mag ik je een voorbeeldje geven? Even ertussendoor. Ik had op een jeugdweekend gesproken. 3 of 4 keer of zo. Het was heel goed gezegend weekend geweest. En dan rijd je naar huis. Ik hoor jullie. Ja, kijk, Arjan kent dat niet. Maar ik ken dat wel. Ik rijd naar huis met de gedachte. Nou, heer, dat heb ik niet slecht gedaan. En spijt me dat ik u dat zeggen moet. En het zou wel niet zo bijbels en geestelijk zijn. Maar als u mij dit weekend niet had gehad, was het niet zo'n gezegend weekend geweest. Dat meen ik. Maar ik wist tegelijkertijd dat ik dat niet zeggen kan. Dus ben ik op maandagmorgen naar het strand gegaan en heb gezegd, Heere God, wil u me helpen? Ik weet dat ik niet goed denk, maar ik kan er niet voor ons komen. Ik denk dat, als u mij niet had gehad, dan had u dat weekend zo niet kunnen zeggen. En toen liet God me een voorbeeld zien van wat ik een week of een paar weken daarvoor had meegemaakt. Wij zamelden kleren in voor arme mensen in Roemenië, geloof ik, of zo. En die kleren bewaarden wij in de schuur. En er kwam een rijke dame op een gegeven moment, die belde aan. En die zei, oh, dag meneer Windijk, ik heb gelezen in de kerk wat u kleren inzamelt. Ik overdrijf dan bewust een beetje, want die indruk wekte ze op mij. En ik dacht, ik ben voor mijn kast gestaan. Ik dacht, nou, ik heb zoveel, ik kan ook voor die arme mensen wel wat. Dus hier is een zak met kleren die ik aan die mensen geef. Zo in die sfeer ging het. Ik had al een beetje, ik dacht, nou, even minder mag ook wel. Maar goed, maar ik leerde, dus ik nam ze mee. Ik ging ermee naar de schuur. Ik stortte de zak leeg. En het was vies en het stonk. En er waren knopen af en er zaten scheuren in. Ik heb de hele inhoud van die zak onmiddellijk naar de afdeling vodden gebracht. Dat liet God mij zien. In alle liefde liet God mij zien, je bent voor mij niet meer dan een zak vodden. Denk je nou werkelijk dat ik jou nodig heb? Ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan, mijn God. Dat te leren is zo kostbaar. Evangelie is geen vraag. Evangelie is aanbod. En wij denken dat we te maken hebben met een God die altijd maar wat wil. We mogen een hoop niet en we moeten een hoop. Dat is niet de God van hemel en aarde. Dat is hem niet. Ik vraag niks van je, bied je wat aan? Vraagt hij dan niks? Nou, A, alles wat hij vraagt, geeft hij zelf. B, wat hij vraagt, staat in geen enkele verhouding tot wat hij aanbiedt. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. De lichte last der verdrukking bewerkt voor ons en alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Wij kunnen natuurlijk zo weinig zicht op de andere kant, maar straks zeggen we, oh ja, ik dacht dat u mijn best deed, maar nou zie ik dat u uw best voor mij gedaan hebt. Ik heb pas een regel in mijn agenda gezet. De ware godsdienst is niet een dienst van een mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan een mens. Is die van boven naar beneden? Het is van boven, van beneden naar boven, het is van boven naar beneden. Dat is de geweldige strijd door heel de Bijbel heen. Dat God een koninkrijk bouwt waarvan bijvoorbeeld Abraham zegt, Abraham nu zag de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. God. En God alleen. Ik moet er één zin aan toevoegen, dus ik zeg het opnieuw. De ware godsdienst is niet de dienst van een dienst van een mens aan God, maar een dienst van God aan een mens op voorwaarde dat God van jou mag maken wat hij voor ogen heeft. Dus niet die troetelberen God die wij in onze tijd kenden. Hij zorgt voor je, hij vertroetelt je, je mag in de hemel komen, hij vertrouwt. Dat bedoel ik er niet mee. Ik bedoel wel dat het is uit hem en door hem en tot hem. Dat bedoel ik. En dat is zo'n ontspanning in je geestelijk leven. Dat is wat de Heer Jezus zegt, wie de hand aan de ploeg laten ziet, dan maar dat is niet geschikt. En dat is wat Elia zegt, wat heb ik je nou gevraagd joh, je hoeft niet. En dat is wat God mij duidelijk maakt, vraag niks van je, bied je wat aan. En God heeft mij wat aangeboden. Ik sta erachter nu voor het grootste deel. Maar voel je hoe enthousiast dat ik ben om jonge mensen uit te dagen te zeggen, jongen, schrijf toch uit met je argumenten die je gebruikt om je niet voor de volle 100% beschikbaar te stellen voor God. Weet wat je mist. Straks in de eeuwigheid, jongen, zou je geween en tanden geknarst van God. Waarom ben ik zo dom geweest? En waar dat is, de een zit in een bedrijf, dan, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je beschikbaar bent voor God en dat Hij met jou kan doen wat Hij wil en dat Hij in de loop van de tijd leren kan. Vraag, ik vraag een beetje wat aan, want het evangelie is aan, want alle godsdiensten zijn vragen. Er is maar één evangelie. Daarom heet het ook blijde boodschap. Het is zo. Dus God vraagt wel, ja. Ook bij mij natuurlijk. Tuurlijk, ik trek een prijskaartje aan. Maar nogmaals, God heeft alles zelf voorzien en dat prijskaartje weegt niet op tegenover wat Hij aanbiedt. En het zou triest zijn, genoeg overroeping, denk ik. We gaan even naar het einde van het leven van Elia. Dat vind je een paar hoofdstukken verder. En eigenlijk het begin van de, even kijken, ja, twee koningen zitten we dan. En ik lees nou maar wat vers in, omdat het best heel mooi is om zoiets te lezen. Daar gaan ze, hè, die oude man en die jonge man. Hoofdstuk 4 van 2 Koningen. Ik heb het verkeerd, 2. Ik ben blij dat de kerkraad aanwezig is. De volgende op zijn vingers kan tikken als die fouten maakt. En hoofdstuk 2, vers 1. Het geschiedde toen de Heere Elia in een storm ten hemel zou opnemen. Dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. En Elia zei tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zolang de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop begaven ze zich naar Bethel. Toen kwamen de profeten van Bethel. Zie je ook in die tijd. Een profetenschool in Bethel. Toen kwamen de profeten van Bethel naar Elisa en vroegen hem, weet gij dat de Heer heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde ook, ik weet het, zwijg stil. En Elia zei tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zolang de Heere leeft en hij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen ze in Jericho. Toen naderden de profeten van Jericho, daar was een profetenschool, tot Elisa en vroeg hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde ook, ik weet het, zwijg stil. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zolang de Heere leeft en hij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Over trouw gesproken. Zo gingen ze beiden verder. 50 man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan toen ze beiden aan de Jordaan stilstonden. Daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water. Dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat ze beiden door het droge overstaken. En dan komen ze dus in het, wat tegenwoordig Jordanië heet. Ik ben daar vorig jaar geweest, heel indrukwekkend op de, hij wordt ten hemel opgenomen op dezelfde plaats waar God afscheid nam van Mozes. In zijn depressiviteit gaat hij naar de berg van Mozes en in het einde van zijn leven gaat hij naar dezelfde plek waar God Mozes heeft weggenomen. En zie, zodra ze overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? Als het jou gezegd zou zijn, even zo stop. Doe een wens. Als wie dan ook in staat zou zijn om jouw wens te vervullen. En nou even je gedachten gaan, wat zou je nou willen? Doe een wens. David zegt, één ding heb ik van de Heer graag, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren, al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. Eén ding. Wat zou je wens zijn? Het is heel goed om daar voor jezelf een antwoord op te geven. Te weten, Heer, wat zou ik nou willen, Heer? Als ik nou u vraag, mij doen, wens. Wat zou ik nou antwoorden? Dat moet je allemaal zelf invullen, dat vind ik veel te teer. Maar toch, ga je hart naar uit. doe een wens tegen Elisa. En dan staat er, wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zei, die wist het. Of die daar voor die tijd al over had nagedacht, misschien wel, misschien niet. En Elisa zei, zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Op de tekst, daar wordt ook wat over getwist hoe je die moet uitleggen, maar ik hou maar op dat wat ik ervan denk. Elia, diep onder de indruk van je, ik zou dubbel zoveel willen hebben als wat u hebt. Ken je dat? Toen ik Corrie ten Boom, als een van de mensen die mijn leven veel indruk gemaakt hebben, voor de eerste keer hoorde spreken, oude vrouw, koud. Aan de buitenkant zou je, wij hadden ze elke woensdagavond in een jeugdkamp van Youth for Christ. En dan begon ik op zaterdag de mensen al een beetje lekker te maken. Woensdagavond kon Corrie ten Boom. En als ze dan binnenkwam, dan zag ik teleurgesteld en dacht, is dat het? Heb je daar iedere dag zo druk om? Ja, totdat ze ging spreken. Iemand zei, dan was ze 3 meter van de Heer Jezus om daarheen. Toen ik haar hoorde spreken als jonge vent, zei ik, Heer, geef mij wat zij heeft. En Elisa maakt het nog erger. Die zegt, geef mij 2 keer zoveel als zij heeft. Met zo'n vraag, moet je nou vanavond eens een uurtje buiten gaan wandelen, als het nog een beetje licht is. Of andersom door de straatwand waren, zo is het nog veilig. Heer, als u mij dat nou zou vragen, doe een wens. Kan ik me daarin vinden, in dat antwoord van Elisa? Zou ik dat zeggen, Heer? Mogen een dubbel deel van uw geest op me zijn? Ken je dat? Ik denk even aan, laat ik het uit mijn hoofd doen. Die Jacobus en Johannes die komen bij de Heer Jezus en Heer, mogen we u iets vragen? Mogen wij straks in uw koninkrijk één aan de linkerkant en de andere aan de rechterkant van u zitten? De meeste christenen vinden dit een hoogmoedige vraag. Het is het niet. Ze zullen dat van Elisa dan ook een hoogmoedige vraag vinden. Jongen, die vent die denkt nog om wat zegt van zichzelf. Mogen een dubbel deel van uw geest. Dat is het niet, lieve mensen. Maar ken je, wij hadden toen, ik was in de tijd op straat, met wel mensen vragen, hoe denk je over God? Ik was in Gouda, daar was een jonge vrouw. En we kregen een gesprek voor de camera en zij antwoordde, ik heb een diep verlangen dat ik in de eeuwigheid heel dicht bij de Heer Jezus mag zitten. En toen dat uitgezonden werd, kreeg ik verschillende brieven van mensen. Zeiden, wat een hoogmoedig meisje was dat zeg. Oh ja? Is dat hoogmoed? Is het hoogmoed om dicht bij de Heer Jezus te willen zijn? Is het hoogmoed om een dubbel deel van de geest van Elia te willen hebben? Als iemand het zo uitlegt, ga je gang. Maar ik hoop en ik vertrouw en ik weet dat hier mensen zijn die zeggen, dit is mijn verlangen. En hoe het uitpakt, maar dit is mijn verlangen, ken je dat? Die dorst naar God, die dorst naar Heer, ik leef maar 1 keer, 70, 80 jaar, dan is het over en uit. En je zult in de eeuwigheid zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. God neem mijn leven. Dat verlangen, dat wat Elisa kent. Mogen een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Ik zou zo graag willen dat je vanavond eens een uurtje ging wandelen. En dat met God doorsprak. Gewoon doorspreken. Heer, ik heb vanmiddag gehoord over Elisa. Die wilde dat een dubbel deel van de geest van Elia in hem was. Misschien kan je dat wel zeggen als hij daar op straat loopt. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook, Heer. En ik kijk niet op mezelf, ik kijk op u. Het is geen hoogmoed, u mag naar binnen kijken, maar dat wil ik ook. En dan antwoordt Elia op een hele wonderlijke manier. Hij zegt, gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Laten we maar even stilstaan, jawel. God heeft ons geen makkelijke reis beloofd. De mensen die zo'n knuffel God hebben, die altijd voor ze zorgt en op wie ze schoot ze mogen zitten, die zijn aan het verkeerde adres. Dat is God niet. God leeft in een wereld vol nood. God belooft ons geen makkelijke reis. Je hebt een moeilijke zaak gereisd, zegt Elia. Dat weet Elisa ook. Ja, dat wil ik, ja, dat moeilijke. Ja, dat moeilijke wil ik. Kiezen voor dat moeilijke, lieve mensen, in je leven. Wat je pijn kost. Wat trouw kost, wat toewijding kost, wat belachelijk maken van anderen, ja, dat zullen ze jou doen. Moeilijke zaak. Maar je kunt het maar één keer moeilijk hebben, straks in de hemel kan je het niet meer moeilijk hebben. Die kans moet je nu grijpen. Ik denk best dat het daar heel goed zal zijn, maar je kunt het niet meer moeilijk hebben voor hem. Dan kan je. En daar kan je voor kiezen. Je hebt een moeilijke zaak vereist. Gewenst. Indien gij, en dan geeft hij dit antwoord. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. Indien gij mij zult zien, en je wens is gekomen, die vurige paarden en die vurige wagens, en Elisa ziet dit. Elisa is dus een man die een blik op de hemel, in de hemel kan werpen. Voor Elisa is de hemel niet iets afschrikwekkends, maar voor Elisa is dat iets waar hij voor open staat. Toen de Heer Jezus 10 dagen na zijn hemelvaart de Heilige Geest uitstortte, betekende dat dat de Geest uit de hemel in de discipelen ging wonen. En dat betekende tegelijkertijd dat de discipelen daardoor een geopende hemel kregen. Ken je dat? Jij bent een burger van een rijk in de hemelen. Jij leeft in 2 werelden. Je staat met je benen op de grond en je leeft met je hart in de hemel. En wat Elia tegen Elisa zegt, als je me zien zult, dan krijg je het. Dus het zien van de hemel en de vervulling van de Heilige Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dubbeldeel van die geest. Vervuld zijn met Gods geest betekent dat die hemel een steeds meer groeiende werkelijkheid voor je gaat worden. Efeze 2, jullie hebben vanmorgen behandeld met elkaar. Je bent met Jezus gezet, mijn vertaling zegt, in de hemelse gewesten. Statenvertaling zegt, je bent met Jezus, je hebt met Jezus een plaats in de hemel. Tuurlijk straks, maar ook nu. Wij hebben de hemel veel te veel verschoven naar de toekomst. Als we overlijden. Maar de hemel mag een werkelijkheid nu zijn. Zie je dat dan? Ja, nee. Laten we even gaan naar Mozes. Exodus 33. Ik heb nog een minuut of 5, 6, dus helaas. Maar dit is een mooi hoofdstukje als je niks te doen hebt. Exodus 33. Lees ik, en ik begin bij, het is net na die periode dat Mozes 40 dagen op de berg geweest is met God, dan komt die periode van het gouden kalf, en dan na een gesprek met God zegt de Heer, mag het nog een keer, dat zijn mijn woorden, maar hij zegt het met zijn woorden, maar Mozes zei in vers 18 van hoofdstuk 33, Exodus 33 vers 18, maar Mozes zei, doe me toch uw heerlijkheid zien. Ken je dat? Dat verlangen om de hemel te zien. God te zien. Elke toegewijde christen kent daar iets van. En Mozes, die net 40 dagen in Gods nabijheid geweest was, zag wat het opgeleverd had, een puinhoop en een gouden kalf. Zegt God, dit was zo fantastisch, dit was zo boven alle niveaus uit, mag ik nog een keer? En God zegt niet, Mozes, dat kan niet, want je zag wat het opleverde, gouden kalf, 3000 doden, niet meer doen, niet meer doen. God zegt, kom maar. Dat wat ik zo overbrengen wil en dat verlangen. Heer, doe me door uw heerlijkheid zien. Ik vraag het vele malen. En we lezen even wat God erop antwoordt. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij en u zeiden, ik zal mijn luister aan u doen voorbij gaan. Maar de Statenvertaling zegt, als ik het uit mijn hoofd goed weet, ik zal mijn goedigheid. Ja, hè? Ja. Dat is goed vertaald. Het is het woordje tof in het Hebreeuws. Dat kennen we allemaal van toffe jongens. Dus doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zei, ik zal mijn goedheid, mijn goedigheid, mijn goedheid aan u doen. Dat is Gods heerlijkheid. Het woord luister is lelijk vertaald. Gods heerlijkheid is het feit dat God goed is. En dat hij als de schepper zijnde wel de benen, die schepseltjes waarvan er in de Bijbel staat, hij troont boven het ronde aarde en zijn de bewoners zijn als springkanen voor hem. Dat hij die mensen uitnodigt tot de meest intieme gemeenschap met hem. En dat hij de hemel voor ze opent. Heere, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En God antwoordt en zegt, ik zal mijn goedheid aan je doen voorbijgaan. En de naam des Heeren voor je uitroepen. Een paar versen verder wordt die naam des Heeren, roept God die uit. En hoe doet hij dat? Dan zegt hij, barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw. Dat is het. Leer je uit je hoofd, hoop ik. 5 vingers aan je hand. Barmhartig. En genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw. Dat zal ik je laten zien, Mozes. God doe uw heerlijkheid. Nou, dit is mijn heerlijkheid, mijn goedheid en barmhartig, genadig, langmoedig, goede tier, trouw. En dan gaat God verder met de woorden, ik zal genadig zijn die ik genadig ben. Ik las pas van George Furman, de leider van Operatie Mobilisatie, deze uitdrukking. Ze vroegen hem in een interview, wat is de boodschap die je verkondigen wilt? Ik zei die, ik wil verkondigen een bijbelse balans tussen radicale discipline en radicale genade. Ook een heel goed woord. Een bijbelse balans tussen radicale discipline en radicale genade. Want dan was alles wat God doet is genade. Vraagt niks voor je. Bied je wat aan? En dat wil God aan Mozes laten zien. En dan zegt hij verder, ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. Hij zeide, dan gaat God verder met, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens zal mij zien en leven. Dat is het wonder van het zien. Dat wordt van Mozes wordt er gezegd, Mozes was als ziende de onzienlijke. Paulus zegt in 1 Timotheus 6, God die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Dat is God. Wat wil je? En toch zegt bijvoorbeeld een man als Jacob, dus God zegt gewoon, je kunt mijn aangezicht niet zien. Toch zegt bijvoorbeeld een man als Jacob, naar zijn ervaring in de Jacob was het geloof ik, hè? Die zegt, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. Dus het zien van God heeft niks met je ogen te maken. Maar met je hart. Daarom als wij gaan bidden, dan vouwen we onze handen en we sluiten onze ogen. Zodat je niet afgeleid wordt door wat je ogen zien, maar je je helemaal concentreren kan op wat je hart ziet. Dus iemand zegt, ik heb God gezien, dat Jacob zegt dat alsof die, het zat er dicht, maar het kan dus niet. God zegt, geen mens kan mijn aangezicht zien in leven. Maar Mozes was als zienlijke de onzienlijke. God zelf zegt van Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis, van mond tot mond spreek ik met hem, duidelijk, niet in raadsel, en hij als goud de gestalte de sfeer. En toch zegt God, je zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Dus al ons proberen om in onze verbeelding iets van God te zien, is een vruchteloze poging. Maar stil worden en je afsluiten van dat wat je ogen zien, om je met je geestelijke ogen, de ogen van je hart, te richten op God, is een geweldig wonder. Daarom, en met die woorden eindig ik maar, Colossenzen 3, vers 1. waar Paulus zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. Ik had net een gesprek met iemand waarvan ik weet dat hij stratenmaker is. En hij zegt, jongen, jij kijkt altijd de verkeerde kant op. Nee hoor, zo is het niet. Maar begrijp je de betekenis van deze? Zoek de dingen die boven zijn. Wat staat erbij? Ik lees die vers even uit. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven met Christus, gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dichter kan toch niet? Uw leven is verborgen met Christus in God. Zo heeft God jou ingelijfd in zichzelf. Je leven is verborgen met Christus in God. En dan komt er nog even een heerlijke belofte achteraan. Wanneer Christus verschijnt, daar kijken we naar uit, hè, zijn koninkrijk, zijn komst. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen. In heerlijkheid. Wat een ding, hè. Ik vraag niks van je. Bied je wat aan? Zullen we nog stil zijn? Heer, ik moet even denken aan de woorden die Christa uitsprak korte tijd voordat ze ging sterven. En zei, ik had 1000 vragen aan God. En toen ik hem zag, was ik ze allemaal vergeten. God, u. En u komt vandaag opnieuw met uw aanbod. Vraag niks voor je. Doe niet zo gek. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. En al mijn vragen zal ik zelf in je vullen. En wat ik aanbied, staat in geen enkele verhouding tot wat ik vraag. Ik doe een aanbod. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u uw zoon daarvoor gaf. Dat alles van u komt, uit u, door u en tot u. En Heer, als we hier zoveel kostbare jonge mensen om ons heen zien, dan bidden we u dat u dat diepe verlangen van. Mogen er een dubbel deel van uw geest tot mij zijn. Dat u ze dat geeft. Dat verlangen om in de hemel te mogen kijken. Zoals Petrus en Johannes en Jacobus dat mochten doen. Toen Mozes en Elia daar neerdaalden op de berg der verheerlijking. Onder een open hemel met u vlakbij in een wolk die sprak. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde. In wie ik hem wel mag. En zoals u in het begin sprak, ik zal voor hem hulp maken. Wij past. Maak ons pas klaar voor hem, Heer. Vader, dat aanbod is zo boven al ons menselijk denken uit. Maar we danken u dat u het zo nu en dan een beetje laat oplichten voor ons. We bidden u, Heer, voor al deze mensen die hier zijn. Zegen, zo God. Zegen, zo God, met uw tegenwoordigheid en werk in ze uit wat u zo graag wil. Dank u wel. Dat is niet gebruikelijk, maar ik wil jullie ontzettend bedanken. Want als ik niet hier had mogen zijn, bij jullie, had ik vanmiddag niet zo'n grote zegen ontvangen als wat ik nou door jullie ontvangen heb. Jullie zijn een fantastisch klankbord. Ik heb zoveel liefde van jullie ontvangen, terwijl we weinig met elkaar praten. Dat ik jullie heel erg geen applaus hoor straks. Dat doen ze wel eens tegenwoordig, maar daar weet ik geen raad mee. Dus dat moet je niet doen. Maar ik dank jullie enorm dat ik voor jullie iets vertellen mocht over hem. Dankjewel.